Je wordt bevrijd. En je wordt bevrijd heeft te maken met strijd. Je hebt een strijd te voeren. Een strijd in je innerlijke, in je eigen hart. Je zult toch als heilige nog steeds moeten erkennen dat je ook nog steeds een hartsprobleem hebt. En dat je als heilige ook eerlijk moet zijn en dat er nog steeds ook hartsverandering moet komen in je leven. Er zullen soms ernstige, diepe hartoperaties moeten plaatsvinden in je leven. God gaat niet voor snelle oplossingen. God gaat niet voor pleisterplakken. Maar God is de grote hartchirurg die jou een nieuw hart heeft gegeven. Maar ook de grote hartchirurg als het gaat om het veranderen van dat hart. En dat is de strijd waar we in zitten. En de strijd die we voeren, die kan soms hardnekkig zijn. Als het gaat om die hartsverandering en de hartoperatie of een pleister plakken, ga ik 2 voorbeelden geven. Stel, iemand heeft vaak last van boosheid, van woedeaanvallen. Dan wordt er eigenlijk regelmatig nu het advies gegeven: koop een boksbal, hang die op zolder neer. En als je het voelt opkomen, dan ram je op de boksbal. Dat noem ik pleister plakken. Waarom? Want uiteindelijk, nadat hij of zij uiteindelijk die boksbal een paar tikken heeft gegeven, heeft er geen hartsverandering plaatsgevonden. Alleen de woede, de boosheid is bekoeld. Maar het hart is nog steeds hetzelfde. Stel, iemand is vermoeid en komt bij de huisarts. En de huisarts die hoort het verhaal aan en zegt: je moet eens een paar weken vakantie nemen. Goed advies. Maar uiteindelijk, als je in hetzelfde probleem terecht weer gaat komen, perfectionisme, hoge eisen aan zichzelf stellen, of zij, of graag de ander pleasen, zal die na een half jaar weer te horen krijgen: neem maar weer even vakantie. Zie je dat er dan allerlei dingen onder liggen, hartsproblemen onder liggen, die aangepakt moeten worden, maar dat wij vaak bezig zijn alleen maar met pleisters te plakken op mensen. En er in het hart uiteindelijk niets verandert. En dus moeten we uiteindelijk erkennen: ons hart klopt, maar klopt het wel op de juiste manier? Nou, daar gaan we nu over nadenken. En dat heeft alles te maken met strijd voeren. We hebben strijd te voeren tegen leugens. We hebben strijd te voeren tegen zonde. We hebben ook strijd te voeren tegen liefdes in ons leven. Die strijd voert met onze hoogste liefde, Christus. Maar er kunnen zomaar allerlei andere liefjes komen die als het ware opeisen de liefde die we hebben voor God. Dat is de dynamiek van het hart. Klopt het hart nu op de juiste manier? En hoe moeten we daar nu mee omgaan? Nou, ik ga 3 vlakken noemen waar je hart op aangevallen wordt. En dat is allereerst hoe het ten opzichte van, hoe sta ik ten opzichte van God? Het tweede is, hoe sta ik ten opzichte van mijzelf? En als derde, hoe sta ik ten opzichte van anderen? Ik denk dat op deze 3 vlakken het meeste de strijd gevoerd wordt van jou en mijn hart. Nou, daar gaan we over nadenken. Allereerst, hoe sta ik ten opzichte van God? Dat is de eerste strijd die je te voeren hebt. En vragen die bij boven kunnen komen zijn de volgende vragen. Hoe kan ik gered worden en zeker weten dat ik gered ben? Hoe ziet God mij? Wat betekent het om uit genade te leven? Kan ik mezelf eigenlijk wel een kind van God noemen? Op basis waarvan zal ik in de hemel toegelaten worden? Waarom groei ik niet in mijn geloof, in mijn relatie met God? Ik ervaar God zo weinig in mijn leven. En mensen kunnen verstrengeld raken in deze gedachtes naar God toe. En komen daar op een gegeven moment dan ook niet meer uit. Hoewel ze de theologie wel kennen vaak, is de theopraxie, hoe ze leven, vaak helemaal niet in overeenstemming met elkaar. Ze weten dat God genadig is, maar uiteindelijk leven ze er niet naar. Ze weten dat God liefdevol is, maar ze leven er helemaal niet naar en zijn altijd maar met allerlei moeilijke vragen bezig om uiteindelijk God te bevragen. Nou, dat is het eerste waar mensen enorm op vast kunnen lopen. Het tweede waar mensen op vast kunnen lopen is, hoe sta ik ten opzichte van mijn eigen hart? Wie ben ik? Hoe kan ik mijzelf aanvaarden? Hoe moet ik mezelf zien nu ik een kind van God ben en toch nog zondig? Wat is eigenlijk het doel van mijn leven? Allemaal vragen die in je eigen hart kunnen opkomen. Wat ook hier heel sterk bij aansluit is van, hoe sta ik ten opzichte van mijn eigen hart? Dat zijn vragen zoals van, mensen doen tegenwoordig enorme meetlatten voor zichzelf neerleggen. Hoge criteria waar we allemaal aan willen voldoen. Allemaal eisen die we aan onszelf stellen. Ik ga er een aantal noemen. Ik moet een goede opleiding hebben en een goede baan, want dan hoor ik erbij. Ik moet wel bepaalde materiële bezittingen hebben om aanvaardbaar te zijn voor de omgeving. Goed huis, auto, bankrekening, vakantie. Heel veel mensen zijn bezig met uiterlijk. Ik moet er goed uitzien, zowel mannen als vrouwen. En dan kunnen mensen ook nog eens de criteria, geestelijke criteria neerleggen. Ik moet wel heel veel Bijbel lezen en ik moet de boeken die Philadelphia mij aanraadt allemaal gelezen hebben, want dan hoor ik erbij. Allemaal criteria die uiteindelijk je jezelf oplegt en te maken heeft met je eigen hart. En het laatste waar heel veel mensen mee worstelen, hoe sta ik ten opzichte van anderen? Waar hoor ik bij? Hoe denken anderen over mij? Wanneer je binnenkomt ergens voor het eerst, dan screen je de groep al, wat zullen ze van me vinden? Ik zal in ieder geval proberen er goed uit te zien. Ik zal mijn preek, mijn lezing goed voorbereiden, zodat ze in ieder geval geen commentaar hebben. Je bent jaloers als iemand iets beter doet dan jij. En je wordt boos als mensen iets zeggen over het werk wat je gedaan hebt. En zo ben je bezig met anderen. Hoe sta ik ten opzichte van anderen? Nou, de een zal zich meer in het eerste herkennen, de ander in het tweede, de ander in het derde. Maar allemaal hebben we hiermee te maken. We hebben strijd te voeren op deze vlakken in ons hart. En zullen we daar uiteindelijk van bevrijd moeten worden? We zullen dan gevormd moeten worden. We zullen daarin geheiligd moeten worden. Weet je wat het probleem is van al deze drie worstelingen, van al deze drie vlakken waar worsteling op gevoerd kan worden? Vaak zijn mensen heel erg bezig met zichzelf. Dat is vaak de valkuil. De liefde voor jezelf die zo groot is, die stijgt dan boven de liefde voor God uit. En de conclusie uit deze drie zaken is, klopt het hart? Nou, in de heiligmaking, in het veranderingsproces, in het bevrijd worden, klopt mijn hart vaak niet goed. En heb ik een hartchirurg nodig om mij daar te brengen waar ik moet zijn? We zeggen zo makkelijk met tegen elkaar, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar dit is nou de strijd die we nou net te voeren hebben, omdat we vaak hier helemaal niet uitkomen. Ik laat me vaak meeslepen in mijn gedachten, in de leugens, in de zondige patronen, hoe ik ten opzichte van God sta, hoe ik soms in mijn eigen nog moet worstelen met mezelf en hoe ik worstel met anderen. En het zijn leugens, het zijn verkeerde gedachten, het zijn zondige patronen. Ik heb een liefdesprobleem. Heer, help mij. Heer, help mij. Ik heb een herstellend hart nodig. Heer, help mij voor een denkend geloof, een verlangend geloof, een toegewijd geloof. Heer, help mij om hierin gevormd te worden, om zo heilig te worden, meer te gaan lijken op Christus. Dat is mijn verlangen. Sla eens op. Efeze 4. Efeze 4. Vers 20 tot en met 24. Een van de kernteksten van het Centrum voor Pastorale Counseling. Als je bij ons komt, binnen no time wordt deze tekst met je gelezen. Efeze 4, vers 20 tot en met 24. Wie leest?
Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
Ja.
Wordt het tegen gelovigen of ongelovigen gezegd? Door gelovigen, hè? Tegen gelovigen wordt dit gezegd. Hè? Want er staat, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dus dit wordt tegen gelovigen gezegd. Dus dit heeft niet te maken met tot geloof komen. Dit heeft te maken met heiligmaking. Het veranderingsproces in mijn hart. Het veranderingsproces wat van gezegd wordt, dat mijn vroegere levenswandel, de oude mens, dat ik die moet afleggen. Hoewel ik tot geloof ben gekomen, bevrijd ben, neem ik een deel van dat oude, van dat natuurlijke nog steeds wel mee in mijn leven. Wat ik in het veranderingsproces, in het heiligmakingsproces, moet afleggen. En wat moet ik doen dan? En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Ik zal andere gedachten moeten gaan krijgen. Andere gedachten over God, andere gedachten over mezelf, andere gedachten over anderen. Dat is wat hier staat. Ik moet vernieuwd worden in mijn denken. En Arjan heeft 2 weken geleden ook gezegd, als je ergens moet inschakelen van waar moet het veranderend proces beginnen, is dat altijd bij denkend geloof. Ik zal anders moeten gaan denken op grond van Efeze 4 of Romeinen 12 vers 1 en 2. Het begint met verandering van denken. Ik moet dingen afleggen in de heiligmaking en dingen aandoen in de heiligmaking. Afleggen de dingen die vanuit het oude leven wat ik nog meeneem, patronen die ik meeneem, die zal ik moeten afleggen. En de dingen die goed zijn voor mij, waar vind ik die goed zijn voor mij? Ja, tuurlijk, in de Bijbel. Ik denk al. Zo moeilijke vraag was het volgens mij niet. In de Bijbel, die zal ik moeten toepassen. Zo wordt mijn denken vernieuwd. Afleggen en aandoen. Heer, geef mij een denkend geloof, zodat ik een verlangend geloof krijg, zodat ik ook toegewijd kan leven, zoals u het bedoeld heeft. Dat is heiligmaking. Dat is verandering. Heer, herstel mijn hart, zodat ik ook een hart steeds meer krijg wat u aanbidt. Wat u de glorie geeft in mijn leven. Hoe doe je dat? dan zul je moeten beginnen met eerst te ontdekken, wat zijn nou patronen in mijn leven die ik vanuit het verleden in de wedergeboorte toch heb meegenomen? Mijn worsteling met God, mijn worsteling met mezelf, wie mag ik nu eigenlijk zijn? De worsteling met anderen, wat vinden anderen nu van me? Nou, daar zit vaak allerlei gebeurtenissen al onder. Nou, dat staat bij die eerste twee bullets. Wat is er gebeurd waar ik niet schuldig aan ben? Waar ben ik slachtoffer van? Er kunnen allerlei dingen in je leven gebeurd zijn. Pesten op school, gezin wat dysfunctioneert. Er kunnen allerlei dingen gebeurd zijn in je leven, waardoor uiteindelijk er ongezonde patronen zijn ontstaan. Dan moet je niet gelijk zeggen, ja, je hebt een slecht zelfbeeld, maar dan moet je eerst bij de vraag terechtkomen, hoe kan dat nu eigenlijk? Wat is er nu eigenlijk in je leven gebeurd? Dan gaat de hartchirurg als het ware aan het werk. Die gaat de diepte in bij je. Maar dat wat er gebeurd is, kunnen we niet terugdraaien. Sommige dingen zijn nou eenmaal onderdeel van je leven. Maar dan komen we bij de drie bullets daarnaast. Welke leugens en gevolgen hebben deze gebeurtenissen op dit moment? Welke zondige gedachten of patronen ben ik hierdoor gaan ontwikkelen? En waar ben ik uiteindelijk ook zelf schuldig aan geweest? Dus zul je moeten gaan ontdekken, in die wedergeboorte, hoewel ik bevrijd ben, moet ik ook eerlijk zijn, neem ik patronen mee die uiteindelijk mij brengen bij leugens, bij gedachtes die niet goed zijn. En die zal ik moeten gaan herkennen in mijn leven. Welke ben ik gaan ontwikkelen? Om mensen zo graag te pleasen? Om hard voor God te werken? Om me terug te trekken uit groepen, omdat ik dat heel onplezierig vind? Het kan van alles zijn in je leven. Maar dat zijn geen goede patronen. Uiteindelijk ga je in leugens ben je gaan geloven. En heb je uiteindelijk liefdes toegelaten in je leven die strijd voeren met, ik heb de Heere God lief en de naaste als mezelf. Ik ga het anders zeggen. In de heiligmaking, in het vormingsproces, zul je eigenlijk eens voor jezelf drie kolommen moeten maken. Het eerste kolom, dat is de kolom met wat is er nou allemaal in mijn leven gebeurd. De tweede kolom is, wat zijn er nou voor verkeerde patronen uit ontstaan? Welke leugens ben ik gaan geloven? Welke liefdes ben ik gaan omarmen? Welke verkeerde gedachtes zijn er die mijn leven zo beheersen? En misschien ook wel dat daardoor ik ook schuldig ben aan dingen die ik gedaan heb. Nou, die zul je ook dan moeten opschrijven. En dan krijg je de derde kolom. Ik moet gezonde gedachtes krijgen. Ik moet nieuwe gedachtes krijgen. Ik moet gedachten krijgen tot eer van God. Dat wordt mijn vormingsproces. Die gedachten die haal ik uit de Bijbel. Die moet ik gaan overdenken. Die moet ik tot mijn hart door laten dringen. En die moet uiteindelijk mijn leven gaan veranderen. Door woord en geest word ik dan veranderd. Meer naar het beeld zoals Christus het bedoeld heeft. Ik ga het praktisch maken. Oh, daar heb ik geen slide van. Hoe sta ik ten opzichte van God? Dat was de eerste worsteling die je kan hebben. De eerste leugen. Hè? Van hoe sta ik nou ten opzichte van God? En ben ik wel een kind van God? Groei ik wel voldoende in mijn geloof? Dat soort vragen. Dat is kolom 2. Dan kolom 3. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor
eeuwig.
Altijd. Voor eeuwig. Dat is de God die ik dien. Hier zal ik mijn leven mee moeten vullen. Dat er overvloed van blijdschap bij hem is. Dat zijn lieflijkheden, getoond in de Zoon, overvloedig voor mij zijn. Daardoor hoef ik niet te worstelen met God, want God zegt in zijn woord, welk psalm was dit trouwens?
16.
Psalm 16, dat moet mijn waarheid gaan worden. En daar moet ik mijn vreugde in vinden. Ik ga nog een voorbeeld noemen. Bij deze worsteling, hè, bij die eerste worsteling, hoe sta ik ten opzichte van God? En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals, kuste hem. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Oh, dat is mijn God, die omarmt mij. Dat zijn de gedachten waar ik me mee bezig moet houden. Niet een God die ver weg is, maar een God die dichtbij is en mij omarmt. En dat moet ik in een proces van verandering van denken, dat moet het proces gaan zijn van heiligmaking. Hoe sta ik ten opzichte van mijzelf? Dat was de tweede worsteling. Wie ben ik nu eigenlijk? Doe ik er eigenlijk wel toe? Allemaal verkeerde gedachtes. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ah, dit is wie ik ben. Dit is mijn identiteit. Dat Christus voor mij gestorven en opgestaan. Ik ben met hem een nieuwe schepping geworden. Dat is waar ik uit mag leven. Heren, u de grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Oh, wat een rust. Ik hoef helemaal niet meer zo met mezelf bezig te zijn. Want God kent al mijn wegen. En daar mag ik op vertrouwen. Dat hij mij doorgrondt. En dat hij een weg met mij gaat. Hoe sta ik ten opzichte van anderen? Dat was de derde kolom. Of de derde punt, tweede kolom. In de zin van, ach, wat vinden anderen nu eigenlijk van mij? Ik kom in een groep en ik ben al aan het scannen. Oh, die vindt mij niet zo leuk. Oh, die zou misschien, daar zou ik nog eens een relatie mee kunnen aangaan. Want dat klikt wel. En zo ben je maar bezig. Om anderen te scannen en jezelf, nou ja, op een of andere manier te positioneren. Hier hebben heel veel mensen last van. Waaronder ik zelf. Zijn leugens in je hoofd. Galaten 1 vers 10. Dit is echt iets wat hier, dit vond ik zo moeilijk. Ik ben nu voorganger. Ik ben ook 10 jaar voorganger hier. Voordat ik naar de Bijbelschool leiding ging geven, ben ik ook voorganger geweest. En een van de valkuilen die ik had de eerste jaar als voorganger. Iedereen in de gemeente moet mij leuk vinden. Iedereen moet mijn preken goed vinden. En er mag absoluut geen commentaar komen. Dus wat was ik met druk mee bezig? Al die kikkers, mijn gemeenteleden, in die kruiwagen houden. Nou, daar word je moe van hoor. En zal ik je wel vertellen, als voorganger? Ze vinden je nooit allemaal even leuk. En sommigen denken van, hoe lang blijft hij hier nog of krijgt hij al een beroep ergens anders naartoe? Dat is de realiteit. Niet iedereen gaat je leuk vinden. En wat, weet je wat mij geholpen heeft om hiermee af te rekenen? Galaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Wat was ik aan het doen? Ik was mensen aan het behagen. En wat moest ik gaan leren weer? Heer, ik ben hier omdat u mij hier geroepen heeft en ik wil tot eer van u hier staan. Spreuken 29 vers 25. Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. Mensenvrees is een valstrik, je valt er echt in. Het is dodelijk. Spreuken 29 vers 25. Ja? Dus ik moet leren, Heer, ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Hoe kan ik God vertrouwen? Hoe kan ik nou bij Christus zijn? Door iedere keer weer naar die stoel te gaan. En te weten, het is genade waar ik uit leef. Mijn positie is duidelijk. En daar moest ik mij iedere keer weer in gaan verheugen. Het kruis is het kloppende hart. Waar mijn hart soms misklopt en waar ik nog allerlei dingen in te veranderen heb, zal ik terug moeten gaan naar mijn eerste liefde. Ik moet terug naar mijn eerste liefde. En het is het kruis, is het kloppende hart van het evangelie. Zijn we een beetje waar we over hadden, hè? Ik moet terug naar het evangelie iedere keer. In al die worsteling, in al die strijd die ik te voeren heb. In de heiligmaking is altijd weer vrijheid, vrede en vreugde bij het kruis van de Heer Jezus. Het kruis brengt volledige vergeving. Oh ja, ik ben vergeven. Wat mensen ook van me vinden. Ik ben vergeven, ook als ik die worstelingen met God heb. Het kruis herstelt onze relatie met God, mijzelf en anderen. Het kruis roept ons op tot dankbaarheid en vreugde. Nou, dan word je een blijmoedig christen hoor. Het gaat niet meer om mij, want al die drie punten die we net besproken hebben, worsteling met God, met mezelf en met anderen, daar heb ik van gezegd van, je bent met jezelf veel bezig. Maar ik moet van me af leren kijken. Ik moet gaan kijken naar dat wat Christus gedaan. Ik zou zo... Kijk op Golgotha. Niet alleen maar toen tot bekering kwam, maar ook iedere dag in je levensheiliging. Daar gaat het uiteindelijk om. Oké. En eenmaal zul je bevrijd worden. Dat is ook een heerlijke gedachte, want de worstelingen, die gaan door in je leven. Kijk, dat is natuurlijk het verschil tussen de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. De rechtvaardigmaking is één keer een proces, is één keer, hè, dat verandert. Ik ben oud en nu ben ik nieuw. Maar de heiligmaking, waar we het nu over hebben, dat proces van dat hart wat uiteindelijk de hartchirurg als het ware diep moet ingrijpen en diep moet snijden. Ja, dat is een levenslang proces. En dat stopt op het moment dat je adem hier voor het laatst uitblaast. Of de Heer Jezus terugkomt. Dat is het lange proces, dat vormingsproces. Nou, daar zit ik ongeveer al 30 jaar in. Ben er grijs van geworden. Maar ook heel vreugdevol ben ik erdoor geworden hoor. Ik ben steeds meer iets gaan zien van wie God is, zijn eigenschap en wat hij voor mij gedaan heeft. Maar je zult eens bevrijd worden. Eens nieuwe hemel, nieuwe aarde. God en mens weer samen in een paradijselijke situatie. Wat een heerlijke toekomst. Oké, laatste kleine stukje. Ik dacht dat het vanmiddag over pastoraat zou gaan. Nou, dit zit helemaal ook in het blok van pastoraat. En dat klopt ook. Maar dit is pastoraat. Kijk maar. Het algemeen hoofddoel van pastorale counseling is het leven van een individu of van een groep mensen te veranderen. Ben jij aan het pesten? Veranderen naar het beeld van Christus en tot eer van God. Daar hebben we het nou een hele tijd over gehad, hè? Dus pastoraat is veranderen naar het beeld van Christus en leren leven tot eer van God. Met alle worstelingen waar mensen bij ons komen. En iedere keer gaat de Bijbel open en gaan we kijken, oké, weet je nog kolom 1? Oh ja, oh, wat hebben mensen soms moeilijke dingen meegemaakt. Oh, wat horen wij in verhalen. ook in de christelijke wereld. En wat zijn er soms enorme deuken opgelopen naar kolom 2, waar zoveel pijn zit en zoveel emotie, maar ook zoveel verkeerd denken. Maar wat een vreugde. Ik heb een handboek. Ik heb een handboek. En dat handboek mag opengaan. En mag ik iets delen van wie God is. En altijd weer terugkomen op dat fundament. En zo ben je mensen aan het helpen om te veranderen naar het beeld van Christus. En tot eer van God te gaan leven. Nee, we halen niet alle struggles uit kolom 1. Kunnen we niet weghalen. Dat zijn soms diepe, diepe wonden die ooit zijn geslagen. Littekens die de rest van het leven bij mensen zijn. Dat is gewoon zo. Maar uiteindelijk kunnen we ze wel helpen. Hoe kan ik hier op een goede manier mee dealen? En God toch, ondanks de deuken die ik heb opgelopen, tot eer van God leren leven. En gevormd worden naar het beeld van Christus. Ja, je bent slachtoffer. Velen zijn slachtoffer. Maar je bent wel slachtoffer met de verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om dingen onder ogen te zien en uiteindelijk ook Efeze 4 toe te gaan passen en te veranderen. Daar waar God wil dat je verandert, door woord en geest. En zeggen wij eigenlijk, pastoraat is intensief discipelschap. Heeft Arjan dat de vorige keer genoemd of niet? Nee? Oké. Intensief discipelschap. Je zou het kunnen vergelijken met die kano, hoe heet dat, raften heet dit, hè? Dus met zo'n bootje van een wilde stroom afgaan. En dat is eigenlijk discipelschap, hè? Discipelschap is gewoon dit. Het is gewoon zwaar werk. Je hebt strijd te voeren. En soms zijn mensen supermoe van strijd voeren. En zul je, als het ware, trek je dan mensen naar je toe. Want blijkbaar in zo'n rivier, daar zitten ook bochten in. En daar stroomt het niet zo hard. En daar kun je even tot rust komen. Nou, dat is pastoraat. Ja, je bent een discipel van Christus. Ja, je hebt je worstelingen. Ja, je moet behoorlijk peddelen. Ja, je bent moe. Je kan niet meer. Kom maar even naar de kant. Kom maar. En dan zullen we jou gaan verzorgen. Intensief discipelschap. We gaan met je de diepte in. En we gaan kijken waar je weer tot rust kan komen. En wat er veranderd moet worden in jouw leven. Om daarna uiteindelijk te zeggen, ga maar weer de stroom in. Peddel maar weer. Je moet het nu weer zelf doen. Dat is uiteindelijk pastoraat. Intensief discipelschap. Mensen tot rust laten komen, verandering van hart, om uiteindelijk weer zelf door te peddelen in een plaatselijke gemeente. Altijd in een plaatselijke gemeente.